Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. 3e vers van de berijming van de 10 geboden. Ook deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Het 17e vers van Psalm 119, na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Exodus 20, vers 1 tot en met 6. En uit Deuteronomium 4, vers 10 tot en met 20. Dus de schriftlezing Exodus 20, 1 tot en met 6. En Deuteronomium 4, vers 10 tot en met 20.
En een ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Exodus 20, vers 1 tot en met 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En Deuteronomium 4, vers 10 tot en met 20. Ten dagen als gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods aan Horeb stond, als de Heere tot mij zeide: Vergader mij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden naderde het, en stond beneden die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels. Er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden des vuurs. Gij hoorde de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond dat hij u gebood te doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere tenzelfde tijde dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land, naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak, opdat gij u niet verderft, en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde, dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren, des hemels ganse Heer, en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en ze dient, de welke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te deze dagen is. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelten en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is het catechetisch onderwijs gegrond dat deze middag tot ons komt vanuit zondag 35. Zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord is: dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord: nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons in uw goedheid samengebracht. Opnieuw geeft u ons de gelegenheid om te luisteren naar het onderwijs vanuit uw woord. En wanneer het vanmiddag het tweede gebod betreft, een gebod dat vaak verkeerd begrepen wordt, een gebod dat vaak vergeten wordt, wilt u ons dan geven, Heere, uw zegen. Laat de betekenis van dit gebod helder en duidelijk worden voor ons, voor onze jongeren, voor onze kinderen. Wilt u ons, Heere, boven alles geven dat we ons hart mogen leggen naast uw wet en ook naast dit gebod? En gebruikt u de prediking van het tweede gebod om ons te ontdekken aan onszelf. Heere, wil u ons zo geven wat nodig is. Laat het ook zo zijn dat in het leven van degene die u kennen en vrezen er een aansporing mag liggen, juist vanuit dit gebod, om zich in uw woord te verdiepen. Om biddend te zoeken naar dat juiste beeld van u. En Heere, wat hebben wij daarin de leiding en het licht van uw geest nodig? Wij zijn allen van nature geneigd om voor onszelf een beeld te maken van u dat naar onze eigen zin en naar onze eigen snit is. Een beeld dat niet beantwoordt aan wie u werkelijk bent en aan de wijze waarop u zich in uw woord bekend maakt. Maar Heere, wil u het licht van uw woord laten schijnen over deze dingen. Zo bidden wij om wat nodig is in de prediking van uw woord. Wil ons vanmiddag bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, op de kansel en onder de kansel. Wilt u gedenken aan degenen die hier zijn met veel zorgen en moeite. U kent ieders hart. U weet van alle vragen. U weet van alle tranen af. Heere, zie op ons in gunst van boven en wees ons toch genadig, Heere. Wil u denken aan degenen die hier vanmiddag niet kunnen zijn? Wees ook met hen. Bijzonder bidden we u voor hen die op deze dag, die u apart zetten als een dag van rust en een dag gewijd aan uw dienst, toch allerlei werk moeten verrichten, omdat dat niet anders kan. Heere, wil u hen helpen en wil u geven dat ze op een ander moment, ook in deze pas begonnen week, toch de rust mogen vinden om de preek na te luisteren en om iets van de zegen van de zondag later nog te ontvangen. We bidden of u uw zegen wil verlenen op alle plaatsen waar uw kerk samenkomt. Hier in onze stad, in de omliggende plaatsen, in ons land, maar ook over de grenzen van ons land tot aan de uitersten der aarde. Heere, wilt u uw dienaren maken tot rovers van de hel, tot ambassadeurs van Christus, tot gezanten van het kruisevangelie. En laat het zijn dat ze de koperen slang hoog mogen opheffen te midden van een gebeten volk, opdat allen mogen zien op die meerdere slang, die verhoogde Heere Jezus Christus, van wie u het zelf gezegd hebt, gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, mag dat ook vanmiddag onder ons gebeuren. En wil u dan als die opgestane koning zelf de blik van gebetenen richten op u in uw kruisverdiensten. Heere, wees zo met ons. Wilt u gedenken aan deze wereld in nood, ontferm u zich ook over ons land en volk. Wilt u onze overheid gedenken, geeft u wijsheid en wat nodig is om ons land te regeren. Wilt u zorgen, Heere, voor ons vorstenhuis, we bidden u ook in dat opzicht om alles wat nodig is. Wilt u bijzonder ook zijn met onze jongeren en de kinderen die in de komende dagen weer naar school gaan. U weet dat sommigen van hen er wellicht tegenop zien. Heren, mogen ze, zo jong als ze zijn, ook vanavond hun knieën buigen en u vragen of u met hen wil zijn, of u kracht en wijsheid wil geven, of u het wil laten meevallen, daar waar zij er tegenop kunnen zien. En wilt u het ook laten meevallen, Heere? Wil u wijsheid geven en wat nodig is, uw bewarende handen uitbreiden over onze kinderen en jongeren? Ook wanneer ze een opleiding beginnen of voortzetten in een heel onbeschermde wereld. Een wereld waarin allerlei ongeloofsgedachten en ook een onchristelijke levensstijl heel dicht bij hen wordt gebracht. En misschien ook zijn aantrekking uitoefent. Heere, wilt u als een vurige muur rondom onze kinderen en rondom onze jonge mensen zijn. En wil u geven dat onze jongeren heel jong door uw genade u mogen zoeken en u mogen vrezen. Dat ze 's ochtends voordat ze naar school gaan, voordat ze de metro ingaan om op weg te gaan of voordat ze op de fiets stappen, hun knieën mogen buigen en mogen vragen, Heere, bewaar me voor de zonde. En help me in alles waarin ik uw hulp zo nodig heb. Bewaar me ook voor mezelf, want mijn hart is zo geneigd om af te dwalen en om af te hoereren. Allerlei afgoden achterna, maar zou u met uw almachtige kracht me daarvoor willen behoeden. Heere, wil u zo met ons zijn. We bidden u ook voor diegenen, ook uit onze gemeente en daarbuiten, die in het onderwijs werkzaam zijn op verschillende plaatsen. Wilt u hen wijsheid geven en wat nodig is in de omgang met de jongeren. U weet hoe moeilijk het werk kan zijn voor de klas, maar u weet ook hoe mooi het kan zijn om dit verantwoordelijke werk uit te oefenen. Wil u geven dat leraren en docenten ook leerlingen mogen zijn op de school van uw genade. Heere, zo bidden we van u om wat nodig is. Ook deze middag, hier in dit kerkgebouw. Wij kunnen, Heere, geen rechten laten gelden. Wij kunnen ook met onze voorbereiding de zegen van u niet bewerken. Maar we mogen er nog wel eerbiedig en ootmoedig om vragen. Heere, sla ons niet over. Denk aan uw knechten, ook aan degenen die niet kunnen preken. Om welke reden dan ook. U weet ook wat voor moeite, wat voor verdriet dat geeft. Wil u aan hen denken, Heere. En wil u hen vertroosten. Zo bidden we het alles, niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Psalm 78, het derde, vierde en het 29ste vers willen wij gaan zingen. 78, vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Vers 4. Opdat ze op God hun hopen zouden stellen, in het oog zijn daden en in het hart zijn wetten houden. En ook vers 29. Zij weken af door trouweloze handel. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en voor zijn dienst in een drietal collecten die we van harte bij u aanbevolen. 2 collecten nu en de 3 na het amen van de prediking. Psalm 25, het vijfde vers, willen wij in antwoord op de prediking zingen. Loutere goedheid, liefdekoren, waarheid zijn des Heren paden. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan, wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreven. Het vijfde vers van Psalm 25. Geliefde gemeente, wat voor beeld van God hebt u? Wat voor beeld van God hebben wij? Daar is zo aan het einde van het Richterenboek een wat onbekende geschiedenis over een zekere Micha. Man die zijn moeder bestolen had. 1100 zilverstukken had hij weggenomen. En zijn oude moeder had gezocht in huis en nergens had ze het geld gevonden. En toen was ze tot de conclusie gekomen, er moet een dief geweest zijn in huis. En toen heeft ze door het huis heen gezegd, vervloekt de dief, de Heere mogen hem straffen. En dat hoort Micha. En Micha schrikt. En hij denkt, nu moet de waarheid boven tafel komen. En Micha gaat naar zijn oude moeder toe en hij zegt, moeder, die 1100 zilverstukken die ontvreemd waren, waar u een vloek over uitgesproken hebt, die heb ik ontvreemd. En dan schrikt zijn moeder op haar beurt. En ze zegt, gezegend zijt gij den Heren, mijn zoon. Met andere woorden, wat ik aan vervloekingen heb uitgesproken, laat de Heer het maar mogen vergeten. De Heere geven u zijn zegen, want u bent toch eerlijk geweest. Ja, en dan moet er nog een bestemming gezocht worden voor die 1100 zilverstukken. Weet je wat? Zegt de moeder van Micha. Micha, die besteden we aan de dienst van de Heere. Is er een beter doel dan dat? Weet je wat we doen, Micha? We gaan met 200 van die zilverstukken naar de goudsmid toe. En we vragen of hij daarvan een prachtig beeld wil maken, een beeld van de Heere, de God van Israël, in wie we geloven. En zo doen ze. Er wordt een prachtig beeld gemaakt, een beeld van de Heere. En Micha zet het in een kapelletje wat vastgebouwd was aan zijn huis. Een godshuis wordt het in de Bijbel genoemd. En dan nog een paar heilige voorwerpen erbij, waar Micha ook de hand op weet te leggen. En zo heeft hij dan een klein kerkje bij zijn huis. En een van zijn zonen wordt priester gemaakt, het lijkt heel wat. En dan op een dag, het wordt nog mooier, dan komt er een leviet uit Bethlehem langs, in het bergland van Ephraim waar Micha woont. En Micha raakt in gesprek met die leviet en hij zegt, zou je niet bij mij in huis willen komen werken? Je bent al leviet, maar in mijn huis kun je priester worden. Kijk, daar staat het beeld van de Heere, de God van Israël. Als we daar nu eens iedere dag een dienst houden voor de Heere, dan wil ik je er ook nog voor betalen, kost en inwoning en nog wat geld toe. En dan eindigt hoofdstuk 17, het is een hele onbekende geschiedenis uit het Richterenboek, maar dan eindigt hoofdstuk 17 met een tevreden Micha. En dan zegt Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet ook nog tot een priester heb. Micha, hij had voor zichzelf een beeld gemaakt van God, van de God van Israël. En hij deed daar moeite voor en hij diende dat beeld. En hij was er ook door getroost. En dan het volgende hoofdstuk. Dan komen we diezelfde Micha tegen, terwijl er een groep Danieten langs zijn huis getrokken is. En die hebben dat beeld meegenomen en allerlei andere heilige voorwerpen. En ze hebben de priester meegenomen uit zijn huis. En dan staat Micha daar met lege handen en dan zegt hij, en wat heb ik nu meer? Wat heb ik nu nog? Micha, zo getroost met het beeld van God dat hij zelf gemaakt had en waarvoor hij zelf zoveel moeite deed. Maar ook Micha beroofd van zijn troost en met lege handen. En dan komt de vraag nog een keer naar ons gemeente. Wat voor beeld van God hebben wij? Want wij zouden een beeld kunnen hebben, niet letterlijk, maar dan wel een beeld in onze gedachten dat we zelf hebben gemaakt. En waar we misschien wel blij mee zijn en ons door getroost weten, nu weet ik dat God ons wel doen zal. Maar we hebben geen beeld van God nodig. We hebben God zelf nodig. En we hebben geen leviet uit Bethlehem nodig, maar we hebben de borg uit Bethlehem nodig. Wel, daarop wijst ons ook het tweede gebod. Het gebod van de beelden. Dat schrijven we bij zondag 35. Het tweede gebod. Het gebod over de beelden. Drie gedachten. Allereerst, en iets anders dan ik had aangekondigd. Allereerst beelden van God. Dat is vraag en antwoord 96. Wat eist God in het tweede gebod dat wij God in geenerlei wijze afbeelden? Vervolgens beelden van schepselen. Dat is vraag en antwoord 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? En het antwoord is, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is ze dat ze mogen worden afgebeeld, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. En ten derde, beelden in de kerk. Vraag en antwoord 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken van de leken niet mogen dulden? Dus beelden van God, beelden van de schepselen en beelden in de kerk. Vorige keer hebben wij nagedacht over het eerste gebod. Een kort gebod, een kernachtig gebod. Gij zult geen andere goden, geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. En nadat we daarover nagedacht hebben, worden we geroepen om vanmiddag stil te staan bij het tweede gebod. En de opstellers van de catechismus, ze vragen direct in vraag 96, wat eist God, wat vraagt God in het tweede gebod? En het antwoord is dat wij God op geen enkele wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Kort gezegd, wij mogen God niet afbeelden. Dat is de kern. Het is goed om wanneer we nadenken over dit tweede gebod vanuit de korte aanduiding in de catechismus nog even terug te gaan naar de tekst van het tweede gebod. Zoals de Heere die onder de tekenen van zijn majesteit en van zijn heiligheid heeft afgekondigd van de Sinaï. De woorden van het tweede gebod, u vindt ze wanneer u uw Bijbel voor u hebt, ook in zondag 34. Het is het makkelijkste om ze daar mee te lezen. Daar zegt de Heer, en ik lees het u nog maar een ogenblik voor, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Als we die woorden van het tweede gebod zo een ogenblik horen, dan is een van de eerste dingen die waarschijnlijk ook u opvallen dat de Heere hier zo heel uitgebreid is. Het eerste gebod was heel kort. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het zesde gebod is ook kort. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Maar dit tweede gebod is heel uitvoerig. Ge zult u geen gesneden beeld in hout uitgesneden. En u begrijpt, daarbij wordt natuurlijk ook bedoeld een gegoten beeld in metaal of een in stenen uitgehakt beeld. U zult u geen beeld of een andere afbeelding, een gelijkenis maken van. En dan gaat de Heere met eerbied gesproken eerst wijzen naar de lucht, naar de hemel. Waar de zon en de maan en de sterren te zien zijn. En de Heere zegt, laat het volk van Israël onder u niet zo zijn dat u mij probeert af te beelden in de zon. Of in de maan. Of in de sterren. Zoals in de tijd van de Bijbel er wel volken waren die dat deden. Die de zon vereerden als een god. Die hun oppergod afbeelden als een zon. Maar de Heere zegt, u zult geen beeld maken van iets wat boven in de hemel is. En dan nog iets. De Heere wijst vervolgens ook naar de aarde waarop we leven. Waar de dieren op leven. En de mensen. En de planten. En de Heere zegt, laat het volk van Israël niet zo zijn dat u mij probeert af te beelden in de gedaante van een mens, of van een dier, of van planten. En dat was heel veelzeggend dat de Heere dat zo zei, want het volk van Israël dat kwam, zo aan de voet van de Sinaï, dat kwam uit Egypte. En in Egypte beelden ze hun goden af in dierengedaante. Maar de Heere zegt, laat het onder u niet voorkomen. En dan gaat de Heere nog naar een andere plaats wijzen. Dan wijst hij naar wat genoemd wordt de wateren onder de aarde. Daarmee worden bedoeld de zeeën met hun geweldige diepten, de oceanen. Daar leven de vissen. De andere zeedieren. En opnieuw zegt de Heer het volk van Israël, laat het ook niet zo zijn dat u mij probeert af te beelden, mij probeert voor te stellen in het beeld van een vis of van een ander zeedier. En buig u voor zulke dieren, voor zulke beelden niet neer. Als de Heere daar heel uitvoerig in is, in die opsomming die we iedere zondag horen, dan laat de Heere daar ook in doorklinken dat hij ons arglistige hart kent. Dat hij weet hoe vindingrijk wij zijn om op allerlei manieren te proberen om een beeld te maken van God wat niet goed is. Want dat is het eerste. Wat we een ogenblik aanstippen bij het luisteren naar de tekst van het tweede gebod. De woorden van het tweede gebod. Dan lees ik nog even verder met u in dat tweede gebod. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Ijverig. Letterlijk staat daar een woord dat betekent jaloers. Dat zegt de Heere dus ook over zichzelf. Ik ben een jaloers God. Kinderen, wat betekent dat? Want jaloers zijn, dat leren wij eigenlijk al als we jong zijn. Jaloers zijn is niet goed. Als jouw klasgenoot iets moois heeft en jij bent daar jaloers op, dan is dat niet goed volgens Gods woord. De Heere verbiedt de jaloezie, omdat hij wil dat wij tevreden mensen zijn, tevreden met wat de Heere ons geeft. Maar hier noemt de Heere zich een ijverig, dat betekent een jaloers God. Hoe dan? Wat betekent dat woord dan? Wel, dat wordt misschien het meeste duidelijk wanneer ik het voorbeeld neem van een, laat ik het maar zo noemen gemeente, en ik bedoel dat in alle eerbied, maar van een serieuze verkering. Een jongen en een meisje hebben elkaar leren kennen. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken. Ze spreken met elkaar. Ze geven steeds meer vertrouwen aan elkaar. En dan gaat een van de twee het op een avond zomaar in het bijzijn van de ander aanleggen met een ander. Stel dat dat gebeurt. Stel dat bijvoorbeeld de jongen dat doet. Hij gaat opeens zich helemaal verliezen in een ander meisje. En zijn eigen meisje is daarbij en die ziet dat. Wel, dan wordt dat meisje jaloers. Dat wil ze niet, want het is haar vriend. Het zou misschien nog iets duidelijker zijn wanneer we het beeld gebruiken van een huwelijk. Stelt u zich voor, dat gaat nog een stap verder, dat dat in een huwelijk zou gebeuren. Een man en een vrouw aan elkaar verbonden door de band van het huwelijk. En de man of de vrouw, hij gaat het houden met een ander. Ja, dan wordt de vrouw of de man die achterblijft, die wordt jaloers. Dat wil zeggen, die wordt getroffen in het hart. Dan is er sprake van gekwetste liefde. Wel, dat is wat de Heere bedoelt als hij zegt, ik ben een ijverig God. Dan zegt hij tegen het volk van Israël, ik ben met u een verbond aangegaan. Ik heb u uit die hele wereld van de volkeren afgezonderd om met u mijn verbond te sluiten. En ik heb u mijn woorden bekendgemaakt en mijn wet aan u gegeven. En als u nu gaat zondigen en u maakt allerlei beelden van schepselen of van een zon en van de maan en van de sterren en u probeert mij daardoor te vereren tegen mijn uitdrukkelijke geboden in, dan moet u niet vergeten, volk van Israël, dat ik jaloers ben op mijn eer. Dat ik daardoor gekrenkt ben en gekwetst ben. Dat ik dat niet ongestraft voorbij kan laten gaan. Ik ben een ijverig God. En dat zegt de Heer juist bij dit tweede gebod. Nogmaals, het gebod wat wij heel vaak vergeten. Of het gebod dat wij heel vaak ons verkeerd voorstellen. Want wij denken bij het tweede gebod heel vaak dat het gaat om afgoderij. Maar daar gaat het niet over in het tweede gebod. Daarover ging het in het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar in het tweede gebod gaat het over welk beeld van de ene ware God hebben wij. En als het over de zonden tegen dit gebod gaat, zegt de Heer, ik ben een naijverig, een jaloers God op mijn eer. En dan lees ik nog iets verder met u in de woorden van het tweede gebod. Dan staat daar nog achter, ik ben de Heere uw God, een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Weet u wat we daarin moeten beluisteren? Om te beginnen hoe ernstig God de zonde tegen het tweede gebod noemt. Als wij moesten gaan rangschikken, dan zouden wij de zonde tegen het tweede gebod lang niet de ergste zonde noemen. Dan zouden we zeggen doodslag, dat is erg. Overspel, dat is erg. Maar luister eens hoe de Heer het hier zegt. Wat zegt hij over overtreders van het tweede gebod? Hoe noemt hij ze? De Heere zegt, het zijn degenen die mij haten. Micha. Die samen met zijn moeder 200 zilverstukken neertelde. Hij had er heel wat voor over om een beeld te kopen en te laten maken van de God van Israël. Maar de Heere zegt, Micha, u haat mij in uw zonde. Het volk van Israël aan de voet van de Sinaï, dansend om dat gouden kalf waarvan Aaron heeft gezegd, volk van Israël, dit zijn uw goden die u uit Egypteland hebben uitgevoerd. Geef de Heere maar de eer en kniel maar voor dit beeld, voor dit kalfbeeld neer. De Heere zegt, het volk van Israël haat mij. Pleeg misdaden. En als we de lijn doortrekken, gemeente, want we zitten hier en we staan hier vanmiddag allereerst voor onszelf. Als wij een onbijbels en verkeerd beeld van God hebben, en niemand heeft dat meer in de gedaante van een dier. Maar als wij een onbijbels godsbeeld hebben, dan is dat niet iets onschuldigs. Dan is dat niet iets waarvan we kunnen zeggen, nou ja, we bedoelen het wel goed en we hebben er ook nog een hoop voor over. Maar dan zegt de Heere vanmiddag iets anders over die zonde. Dan zegt hij, degenen die mij haten, die de misdaad van de vaderen bezoeken aan de kinderen. Ja, en dan moeten we natuurlijk ook nog even nadenken, als we toch nadenken over dat tweede gebod, over die moeilijke woorden, dat God de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, geslacht, van degene die mij haten. Dus, als er nou iemand gezondigd heeft, dan legt God, vraagt iemand, dan legt God de schuld van zo iemand op zijn kinderen. En op zijn kleinkinderen. En op zijn achterkleinkinderen. Is dat wat er bedoeld wordt? Straft God mensen om de zonde van een ander? Legt God de schuld van een overgrootvader op zijn achterkleinkinderen? Nee, dat is niet wat er bedoeld wordt. Dat was wel de gedachte van het volk van Israël op een bepaald moment in de geschiedenis. U leest dat in Ezechiël 18, daar staat het volk van Israël en ze krijgen te maken met de oordelen van God. En dan zeggen ze, ja, de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Dat is een spreekwoord, maar daarmee bedoelen ze dit te zeggen. Onze vaderen hebben gezondigd en nu wordt de schuld van die zonde door God op ons gelegd. Maar zo is het niet. Dan moet Ezechiël het duidelijk het volk voorhouden dat de Heere de ongerechtigheid van de vaders niet op de kinderen legt. En niet op de kleinkinderen en niet op de achterkleinkinderen legt. En dat wordt dus ook niet bedoeld met wat hier gezegd wordt in dit gebod. Maar wat wordt er dan wel mee bedoeld? Wat willen die woorden die we iedere zondag horen dan wel zeggen? Dat God de zonde en de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Weet u wat daarmee wel gezegd wordt? Dat als een vader zondigt en spitstuurt, want dat is de bedoeling van de Heere allereerst, spitstuurt allereerst maar toe op het tweede gebod, het gebod van de beelden. Maar als een vader zondigt tegen het tweede gebod, als hij een godsbeeld erop nahoudt, dat niet in overeenstemming is met Gods heilig woord. Als hij zichzelf een beeld van God gemaakt heeft en daar misschien wel voor neergeknield ligt en zich misschien ook wel mee troost. Dat funeste gevolgen kan hebben voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen en voor zijn achterkleinkinderen. De Heere wijst op de grote verantwoordelijkheid die we in dit opzicht allemaal hebben, of we kinderen mogen hebben of niet, maar die we allemaal hebben met het oog op de komende generatie. Kijk, en dan kunt u dat zo naar twee kanten toe uitwerken. Dan zou het kunnen zijn dat wij een godsbeeld hebben dat onbijbels negatief is. Dat ons beeld van God enkel bestaat uit een God die een God is van willekeur en van toorn en van straf en van haat tegen de mensen. Dat zou kunnen. Dat ons onbijbelse godsbeeld is. En dat we meer of minder bewust dat beeld meegeven aan een komende generatie. Dat er bij alles wat wij naar het woord van God hebben te zeggen over onze schuld en over Gods heiligheid en over Gods rechtvaardigheid, maar dat er naast al datgene wat we daarover te zeggen hebben nooit eens iets gezegd wordt over het feit dat de Heere ook een barmhartig God is in Christus. En dat de Heere ook een hoorder is van de gebeden. Als wij altijd alleen de duistere zwarte kant, een onbijbels beeld van God schilderen, ja, dan kan dat aangrijpende gevolgen hebben als de Heer het niet verhoedt. De Heer kan het verhoeden, maar dan kan dat aangrijpende gevolgen hebben voor de komende generatie. Dat is de ene kant. En de andere kant, we zouden ook een onbijbels, onevenwichtig positief beeld kunnen hebben van wie God is. En daarmee bedoel ik dan een God die alles wel begrijpt. Een God van wie we de goede tierenheid en de barmhartigheid en de liefde altijd maar eenzijdig benadrukken, zonder dat we ooit spreken over zijn heiligheid en over zijn rechtvaardigheid. En we maken een beeld van God dat o zo aantrekkelijk is voor ons en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Want we hebben een God van liefde, punt. En het is funest voor de komende generatie. Want die groeit op met het beeld dat God alles wel goed vindt, of als hij het niet goed vindt, het in ieder geval wel begrijpt en in elk geval altijd wel weer vergeeft. Ziet u, gemeente, hoe dat kan doorwerken? Wat hebben wij nodig? Twee dingen in het licht van dit gebod van de Heere. Juist als het over deze dingen gaat. Wij hebben nodig het licht van Gods woord. Wanneer wij een bijbels godsbeeld willen ontvangen, dan zullen wij levenslang biddend leerling moeten zijn van de schriften. Anders kan het niet. Anders kan het niet. Anders gaan we altijd verkeerd. De ene kant op of de andere kant op. Wij zullen levenslang biddende leerlingen moeten zijn van de schriften. Heere, wie zijt gij? Wie bent u? Maakt u zichzelf in uw woord en vanuit uw woord aan mij bekend? En neemt u alles wat kan hinderen, alles wat zich ook in mijn hart verzet tegen hoe uw woord spreekt over wie u bent, neem u het weg en win u me in voor het bijbelse beeld van God. En daarbij, en ik heb het eigenlijk al gezegd, en dat is het tweede wat we nodig hebben in het licht van dit tweede gebod, Wij hebben niet alleen het licht van de schrift nodig, maar wij hebben ook het licht van Gods geest nodig. Die ons het beeld van God werkelijk laat zien in ons hart, in ons binnenste. Dat het werkelijk komt tot een ontmoeting met de Heere. Wel, dat, gemeente, is wat de Heere bedoelde met die woorden over het derde en over het vierde geslacht. En als ons leven nu niet een leven is van biddend leerling zijn van de schriften, dan heb ik deze middag vanuit het tweede gebod geen andere boodschap dan de boodschap dat u zich zou bekeren van zo'n leven. En in de weg van de bekering, ja, daarin mag een mens ook gaan pleiten op die laatste woorden die we nog even lezen van dat tweede gebod. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Wel, dat is zo het eerste wat we wat uitvoeriger moesten overdenken. Beelden van God. Dan gaan we verder lezen. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Helemaal geen beelden maken. Nou zeggen de opstellers van de catechismus het nog een keer. God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Daar is de Bijbel dus heel duidelijk over en daar is ook de catechismus heel duidelijk over. We hebben het trouwens ook nog gelezen in die prachtige woorden van Deuteronomium 4. Toen de Heere zei, volk van Israël, toen ik u daar bijeenbracht aan de voet van de Sinaï, toen zag u geen gelijkenis. Toen heb ik u geen beeld laten zien. Toen hebt u alleen een stem gehoord. God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Dat is duidelijk, gemeente. Dat moeten we dus ook nooit doen. Ik geloof ook niet op een symbolische manier. Ik heb het u misschien wel eens vaker gezegd, de plaat van de brede en de smalle weg, het zal goed bedoeld zijn dat daarin ergens bovenin ook een symbolische afbeelding is van God. Een oog dat alles ziet, als ik me niet vergis. Met daarin het Hebreeuws de naam Yahweh ondergeschreven. De Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik geloof toch niet dat we God moeten afbeelden op wat voor manier dan ook. Daar is God veel te groot en veel te heilig voor. Met al het goede wat die plaat verder biedt. Want die plaat verder, de boodschap is duidelijk, al kunt u er ook allerlei vragen bij stellen. Maar God afbeelden. Wie zou mij kunnen afbeelden? De Heere zegt in Jesaja 40. Ja, bij wie zult gij mij vergelijken? En de Heer Jezus zegt in Johannes 4, God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De Heer Jezus afbeelden, dat is een moeilijke vraag, gemeente. Ik geloof dat we wanneer we daarover nadenken altijd goed moeten bedenken dat de Heer Jezus behalve echt mens ook echt God is geweest. En persoonlijk, en ik wil niet gaan heersen over de gewetens van anderen, maar persoonlijk zou ik geen vrijmoedigheid hebben om de Heer Jezus af te beelden. Iemand zegt, hij verborg zijn goddelijke natuur toch onder zijn menselijke natuur. Ja, dat is waar. En toch, de Heer Jezus afbeelden die echt God is. Het is wel eens gebeurd door een van de kunstenaars uit reformatorische kring op de rug. Ik kan me voorstellen dat dat nog een gepaste manier is. Iets van de Heer Jezus duidelijk maken, bijvoorbeeld in een boek met Bijbelse navertellingen door hem af te beelden op de rug, zonder hem in zijn gezicht te tonen, want wie zal ons zeggen hoe het gezicht van Christus was? Dat is aan de ene kant, Jesaja zegt het, verdorven geweest. U schrikt misschien van dat woord, maar dat zegt Jesaja enerzijds van het gezicht van de Heer Jezus. En dat is anderzijds ook veel schoner dan de mensenkinderen geweest. Beeld van God. Maar, gaan de opstellers van antwoord 97 dan verder, maar de schepselen, want daar gaat het nu vooral over, beelden van de schepselen. Mogen er dan helemaal geen afbeeldingen zijn, mogen er geen foto's gemaakt worden, mogen er geen standbeelden staan in onze steden? Wat zeggen de opstellers? Ja, de schepselen mogen wel worden afgebeeld. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen, maar de schepselen, al is het dat ze mogen worden afgebeeld, dus op zich is dat niet verboden. U komt het ook in de Bijbel tegen. Eén voorbeeld, de koperen slang. Ander voorbeeld, de leeuwen die de troon van Salomo flankeerden. En weer een ander voorbeeld, de runderen onder het koperen wasvat in de tempel van Salomo. De schepselen mogen worden afgebeeld. Maar zo verbiedt God toch om hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren. Of om God daardoor te dienen. U merkt, de opstellers van de catechismus zijn wat voorzichtig. Mag je schepselen afbeelden? Nu zeggen de opstellers, dat ligt er maar aan. Wat wilt u daarmee doen? Als wij een geliefde verloren hebben, dan weten wij wel hoe kostbaar een foto van zo iemand kan zijn. Daar gaat het niet over vanmiddag. Zo'n foto kan juist heel veel betekenen. Dan kunnen we nog eens terugdenken aan. En alle kostbare herinneringen kunnen weer bovenkomen. Dat is niet verkeerd. Maar bij onze afbeeldingen. En ik denk dat we dichtst naar ons eigen leven toehalen wanneer we vooral denken aan de foto's en aan de filmpjes die we in deze tijd maken. Moeten we altijd de vraag stellen, wat voor bedoeling hebben we ermee? En wanneer wij een beeld maken van onszelf, en dat doen velen van ons, op LinkedIn en op Instagram en op andere sites op internet, wanneer wij een beeld maken en een beeld presenteren van onszelf. En nogmaals, ik zeg niet dat dat altijd verkeerd is. Dat kan een zakelijk nut hebben. Dat kan een bepaalde sociale functie hebben. Dat dan kan contacten leggen betekenen. Maar dan moeten vragen wel zijn, wat drijft ons? Wat bedoelen we eigenlijk? Wat bedoelen we met deze of met die foto? Wat bedoelen we ermee? Wat beogen we ermee? Wanneer we hem plaatsen, wanneer we hem laten zien, zoeken we daarmee onze eigen eer? Kijk, dat is een vraag die kunnen wij voor elkaar zo niet altijd beantwoorden. Natuurlijk, er zijn foto's waarvan we allemaal aanvoelen, die moeten we niet maken en die moeten we zeker niet op internet plaatsen. Het is goed om dat voor onszelf ook nog eens na te gaan. Maar er kunnen ook beelden zijn die we van onszelf maken en presenteren, waar een ander niets verkeerds aan ziet. Maar waarvan wij ons eerlijk voor het aangezicht van de Heere moeten afvragen, wat bedoelen we ermee? Wiens eer hebben we op het oog? Willen we er misschien onze eigen eer op wat voor manier mee vergroten? In ons hart, in mijn hart, in uw hart heerst van nature zo de hoogmoed en het onszelf profileren en het onszelf op een voetstuk plaatsen. Of willen we er misschien ook wel ongewild, maar de begeerten van anderen mee opwekken? God verbiedt hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Ten slotte beelden in de kerk. Vraag en antwoord 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken van de leken niet mogen dulden? In gedachten gaan we nog even naar de Rooms-Katholieke Kerk. Sommigen van u zijn daar misschien van de vakantie wel geweest om mooie monumenten te bezichtigen. En wanneer u een Rooms-Katholieke Kerk betreedt, dan ziet u direct dat daar, in onderscheid van de Jeruzalemkerk hier, allerlei beelden te vinden zijn. Beelden van de apostelen, Paulus, Petrus met zijn sleutels. Een beeld heel vaak ook van een kruis met daaraan de Heer Jezus Christus. Hoe komen die beelden eigenlijk in de Roomse kerk? Waar komt dat vandaan? Wel, u weet het waarschijnlijk wel. Het was in de loop van de middeleeuwen zo dat de preek die in de Rooms-Katholieke Kerk gehouden werd, werd gehouden in het kerklatijn, de gewijde taal. En als de pastoor daar stond te preken in het Latijn en de mannen en de vrouwen uit het dorp of uit de stad kwamen binnen, dan gold voor het overgrote deel dat die daar geen woord van verstonden. Die kwamen dus wel naar de kerk, ze hoorden wel klanken, maar ze begrepen er niks van. En met het oog op die mensen, ze worden in de Rooms-Katholieke Kerk de leken genoemd, heeft men in de kerk allerlei beelden opgehangen. Bijvoorbeeld de afbeeldingen van de lijdensgang van de Heer Jezus. Die kunt u in sommige Roomse kerken nog steeds zien. De staties van het lijden. De Heer Jezus in Gethsemane en dan in de zaal van de hoge priester en dan voor Caiaphas en dan voor Pilatus en gaat u maar verder. Wel, dat is bedoeld voor de leken die daar zaten. Die zaten zich natuurlijk jongens te vervelen onder een preek die ze toch niet konden begrijpen omdat die in het Latijn werd uitgesproken. En dan konden ze zo wat kijken naar die beelden en naar die voorstellingen op de muren. De boeken van de leken. En dan komt in de 16e eeuw de reformatie. Luther, Calvijn. En wat doen zij? Zij maken een einde aan het preken in het Latijn. Dat heeft geen zin als de mensen het toch niet verstaan. Bovendien, in Handelingen 2 staat, wij horen hen een iegelijk in onze eigen talen de grote daden, de werken Gods spreken. Dus Luther, Calvijn, voor hen trouwens ook al een aantal volkspredikers, maar die gaan weer preken in de landstaal, in de taal van de mensen. En ja, wat moet er nou met die beelden gebeuren die daar hingen in de kerk? Want die hingen er nog. Beelden van de heiligen, afbeeldingen van het lijden van de Heer Jezus. Wat wordt er gevraagd in vraag 98, zou men die beelden in de kerken niet mogen dulden als boeken van de leken? Zouden we ze toch niet mogen laten hangen? Het zou nog wat goeds kunnen uitwerken, toch? Iemand zou er nog door getroffen kunnen worden. Iemand zou aangesproken kunnen worden door het beeld van een bloedende Heer Jezus aan het kruis. Het antwoord is, ik zou bijna zeggen scherp, gemeente, maar ik geloof toch bijbels. Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden. Daarmee wordt bedoeld door niet sprekende, zwijgende beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwijzen willen hebben. De opstellers van de catechismus wijzen heel principieel op Gods wil. De vraag is niet, hoe denken wij dat het goed is? De vraag is niet, wat denken wij dat effect heeft? Als we die vraag vandaag zouden stellen, gemeente, als we vandaag de vraag zouden stellen, hoe kunnen we een kerkdienst het beste inrichten met de meeste kans op effect bij u als hoorders? Dan zouden we, denk ik, naar de inzichten van de huidige communicatieleer heel anders doen. Maar daar zoeken we het antwoord niet. We zoeken het antwoord in de schrift. En weet u wat God heeft gezegd? Korinthebrief, dat hij de dwaasheid van de prediking heeft uitgekozen om zondaren daardoor en daaronder zalig te maken. Dat is misschien wel de belangrijkste spits van de preek van deze middag. God heeft de dwaasheid van de prediking uitgekozen. Het is toch maar een dwaas middel. Een mens onheilig in zichzelf. Onbekwaam in zichzelf. Met 1001 gebreken. Die het woord van God moet gaan spreken tot zichzelf allereerst. En tot ons allen. Dat is een dwaas middel. Waarom zou je naar de kerk gaan, jongens? Een dominee die daar, nou, hoe zijn we dat gewend, 3 kwartier, vaak nog wat langer, staat te praten heel de tijd aan 1 stuk door. Wat heb je eraan? De Bijbel zegt, dat is het middel waardoor God zondaren tot de zaligheid wil brengen. Dat is het middel. God heeft de dwaasheid van de prediking uitverkoren. Dat is ook het antwoord wat hier staat. We moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Dat is als er gepreekt wordt, dat is trouwens ook als er gelezen wordt. Er wordt nog wel eens gezegd, juist in gemeenten waar ze dan jaren geen dominee hebben, en als ze dan weer eens een dominee op de preekstoel hebben, nu hebben we gelukkig de levende bediening van het woord weer. Nee, die levende bediening van het woord, die is er ook als er gelezen, preek gelezen wordt. O, is het de gewone orde natuurlijk dat de Heer zijn dienaar is. En o, is het een noodsituatie, zo moeten we het ook altijd blijven zien als er gelezen moet worden. Middel dat God uitverkoren heeft. Gemeente, dan komt tenslotte de vraag tot ons, hoe zijn we nu onder die prediking? Jongeren, hoe sta je nu tegenover die prediking? Het gaat er niet om of je het mooi vindt of niet. Het gaat er niet om of je het goed vindt of niet. Daar heeft een dominee, als het erop aankomt, natuurlijk ook helemaal niks aan. Of mensen de preek nu mooi vinden of niet, dat heeft ten diepste helemaal geen waarde. Maar het gaat om de vraag, hoe staan we tegenover, niet de prediker, maar de prediking. Bereiden we ons daar biddend op voor? Zien we het bijzondere daarvan? Vragen we aan de Heere, Heere, gebruikt u het middel dat u zelf hebt uitgekozen om zondaren zalig te maken, ook om mij zalig te maken? Komen we met verwachting naar de kerk? Blijkt die verwachting zaterdagavond? Hierin dat u en dat wij het niet zo laat maken dat we zondagmorgen te brak en te moe zijn om naar een preek te luisteren. Want dan gaan we wel heel slordig om met het middel dat God uitgekozen heeft. Verdiepen we ons wanneer we weten waar er over gepreekt wordt al in dat woord en maken we er ons gebed van. En als we het woord gehoord hebben, keren we met dat woord in de rust van de zondagavond tot de Heere terug. Met het gebed, Heere, zegen het. Maak het waar, vervul het. Leer me erdoor, onderwijs me erdoor. Spreken we er, als dat mogelijk is, ook met elkaar nog eens over na. Hoe staan we tegenover dit middel? Dat is de vraag die zo aan het einde van de prediking tot ons komt. Want gemeente, ook in de prediking wordt ons een beeld getekend. Het beeld van God. Met alle gebrek van de kant van degene die het woord bedient. En die heeft eigenlijk altijd de volgende keer weer nodig om maar weer aan te vullen. In de prediking wordt ons het beeld getekend van de mens. Wie wij zijn geworden voor de Heere. Ook in het licht van het tweede gebod. En dan moeten die aangrijpende woorden klinken. Hater, misdadiger. Maar in de prediking wordt ons ook het beeld getekend van de Heer Jezus Christus, van wie Paulus zegt dat hij hem voor de ogen van de Galatiërs geschilderd heeft. Christus, die ook het tweede gebod volkomen gehouden heeft, die u deze middag nog wordt uitgeschilderd als die zaligmaker, als die middelaar tussen God en tussen mensen, als die machtige, als die bekwame, als die bevoegde, als die gewillige zaligmaker, die nu zondaren met schuld tegen het tweede gebod nog roept en nog nodigt en het zegt: wend u naar mij toe en wordt behouden. Amen. eindigen wij met dankgebed. Heere, zegent u de prediking van het tweede gebod. Zo aangrijpend en in zulke sterke bewoordingen hebt u in dat gebod duidelijk gemaakt hoe u de zonde taxeert. Heere, maak ons tot mensen die het voor uw aangezicht leren beleiden. Heere, zo'n beeldendienaar, zo'n hater, zo'n misdadiger ben ik. Maar geef ons ook dat we mogen smeken om uw genade. Genade die alleen komen kan, nee, niet vanuit de Leviet uit Bethlehem, maar vanuit de borg uit Bethlehem. Heere, maak hem dierbaar voor ons. En geeft u dat er in het midden van onze gemeente mensen zullen zijn en mensen bij zullen komen die iets mogen vertellen van hoe hij er voor het oog van hun ziel uitziet. Zulk een is mijn liefste. Heere, wil zo uw woord zegenen. Vergeef het gebrekkige, het zondige. Brengt u ons aanstaande zondag weer onder uw woord samen. En gedenk ons in de tussenliggende dagen. Help en bewaar ons. Sterk ons in alle dingen. En dat uit genade alleen. Amen. U wordt nog meegedeeld, gemeente, dat, zo de Heer wil, volgende week zondag in de middagdienst het sacrament van de heilige doop bediend zal worden. Wij zingen nog van Psalm 17, het derde en het achtste vers. 3 en 8 van Psalm 17 als slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.